steeds zelf de naam noemt met ik ben. Die woorden ik ben, die zo schuren bij de Joden op dat ogenblik, omdat dat eigenlijk heilige woorden zijn, want dat zijn de ik ben woorden van God die spreekt tot Mozes uit de brandende braamstruik. Maar 7 keer in dat Johannesevangelie zegt Jezus ik ben. En toen ik daarmee bezig was, komt natuurlijk de vraag op van waarom Johannes? Waarom kom ik dat niet tegen bij Matthäus, Mark en zijn Lucas? Maar dat heeft te maken met hoe die evangeliën zijn ontstaan en de processen die daaraan vooraf zijn gegaan. En ik begin iedere keer een stukje context, dus vandaag wil ik ook even iets toelichten over die context van die namen en dat Johannes-evangelie. En we moeten goed bedenken dat Johannes was een van de discipelen. Jezus had een heel netwerk. Hè. We denken wel eens aan Jezus van alleen maar 12 discipelen, maar Jezus had een heel netwerk van mensen om zich heen. Vrienden, mensen bij wie hij logeerde, mensen waarbij hij mee at. Die vrienden, daar kom ik iets later nog op terug. En hij had 12 discipelen. Daar trok hij mee door het land. Maar in die 12 discipelen had hij een groepje wat hem wat nader aan het hart lag. En dat waren Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zijn ook de 3 discipelen die bij Jezus zijn op het moment dat op de berg, vlak voor de lijdenstijd, Jezus verheerlijkt wordt. Dan komen Mozes en Elia om hem te troosten en te bemoedigen. En daar zijn maar 3 mensen bij. En dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. En Johannes had een hele diepe liefdesrelatie met Jezus. De discipel die hij lief had, wordt hij wel genoemd in de Bijbel. En het is die discipel Johannes die aan het eind van Handelingen gevangen wordt genomen en wordt verbannen naar het eiland Patmos. Dus een tegenwoordig een Grieks eiland, dat ligt voor de kust van Turkije. En daar is Johannes. En dan krijgt Johannes de openbaring. Het laatste boek uit de Bijbel. Een geweldig boek. En helemaal aan het begin van die openbaring, dan ontmoet Johannes Jezus. In een geweldig beeld. Dus bijna niet te bevatten wat daar over hem heen komt. En daar zegt Jezus letterlijk tegen Johannes: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze enzovoort enzovoort. Dus Jezus geeft Johannes de opdracht om wat hij te zien krijgt, die openbaring, echt op te schrijven. Het was niet voor Johannes bedoeld, het was voor de kerk, voor de gemeenten bedoeld. En dan nou ja, ik weet niet of je het boek wel eens gelezen hebt. Bijna niets in de Bijbel is indrukwekkender dan die openbaring die Johannes daar krijgt. Het begint met dit beeld waar hij Jezus ziet wandelen tussen 7 kandelaren met 7 sterren in zijn hand. En dat beeld, als iemand Jezus goed gekend heeft, dan was dat Johannes. Maar als Johannes Jezus ziet in al zijn heiligheid en grootheid, hij zegt: ik viel als dood voor zijn voeten neer. En dan weer die bekende bevrijdende woorden: vrees niet. En pas na die openbaring, vrij Nederlands gezegd, een soort mind-blowing experience. Dat is zo indrukwekkend geweest. Dat heeft zijn leven en zijn beeld van Jezus en het leven van Jezus en het lijden en het sterven van Jezus en de grootheid van God en de hemel, dat heeft dat zo op zijn kop gezet dat Johannes is daarvoor voor de rest van zijn leven door beïnvloed. En pas daarna gaat Johannes dat evangelie schrijven. En dat verklaart waarom dat evangelie van Johannes zo'n ander evangelie is als van Matthäus en Marcus. Die hebben ook met Jezus gelopen. Maar die hebben Jezus alleen gezien op de aarde. En Lucas, ja, Lucas heeft Jezus nooit ontmoet. Lucas komt pas in Handelingen op het toneel. En het is dus een wetenschapper, is een arts. En die heeft de discipelen gesproken, en die heeft Maria gesproken. En die heeft, zo schrijft hij dat, er een werk van gemaakt om zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken wat er allemaal gebeurd is. En dat zo nauwkeurig mogelijk op te schrijven. Daarom zie je dat ook, dat Lucas heel dat kerstdeel zo nauwkeurig beschrijft. Want hij heeft Maria gesproken en hij kent al die details. Maar Johannes die heeft de openbaring achter de rug, die heeft die grootsheid gezien. Dus als Johannes begint met het evangelie, dan begint hij niet bij herdertjes en engeltjes en dat soort dingen. Nee, die ziet het grote plaatje. En daarom begint Johannes met het woord dat de schepping geleid heeft. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij ziet dat veel grotere plaatje. En daarom zijn er details die Lucas beschrijft die je bij Johannes helemaal niet vindt. En vind je bij Johannes dingen die je bij de anderen weer niet vindt. En zo ook die zeven namen. Matthäus en Marcus die hebben die namen een keer gehoord. Maar Johannes heeft Jezus op een andere manier gezien. En toen Johannes terugging in zijn geheugen en dat evangelie ging schrijven, toen kwamen die dingen boven. Toen kwam het belang van die namen kwam naar boven. En daarom heeft hij zich dat wel herinnerd en heeft hij dat opgeschreven in dat evangelie. En waarom zijn het de zeven? Ik denk, als je kijkt, als je het boek Openbaring leest, dan zou je dat bijna het boek van zeven kunnen noemen. He, Jezus ziet die staan tussen zeven kandelaren en hij heeft zeven sterren in zijn handen. En hij moet brieven schrijven aan zeven gemeenten. En we komen zeven geesten tegen en we komen een boekrol tegen met zeven zegels. En er klinken zeven bazuinen en er zijn zeven offerschalen. Dat getal van de volheid, dat zit zo doortrokken door heel die openbaring heen, dat je dat ook terugvindt in dat evangelie van Johannes. En dan vind je dus die zeven namen. En ik denk dat als je daar goed over nadenkt, ik heb dat nog niet de tijd voor genomen, maar ik denk dat omdat het zeven namen zijn, het wel een heel groot totaalbeeld geeft van het karakter en het werk en het wezen van wie Jezus is. Zeven keer. En dan zegt Jezus tegen hem, schrijf dat, naar de zeven gemeenten. En dan noemt hij die zeven gemeentes op. En dat begint dan met Efeze. En als je kijkt, dan vind je, daarna gaat de boekopenbaring verder en dan krijg je de brieven aan die zeven gemeenten in West-Turkije. Dit is gewoon West-Turkije. Ik weet het nog niet, maar toen ik daar van de week mee bezig was, had ik zoiets van, hé, misschien moet ik toch eens wat anders gaan kijken naar dat land. En de huidige ontwikkelingen en die rare meneer die er rondloopt. Maar het is vast niet voor niets dat dit zo geconcentreerd zit daar. En in preken worden heel vaak aan die brieven die dan geschreven worden hele geestelijke betekenissen aan die gemeentes gehangen. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar we moeten denk ik goed beseffen dat in de tijd van de openbaring dat echt gewoon gemeentes waren zoals wij hier zijn. En dat boek Openbaring dus echt geschreven is voor de christenen die daar in die zeven gemeenten leefden. Als troost en bemoediging, als openbaring van de grootheid van Jezus. Het is aan de ene kant heel geestelijk, maar het was ook een boek wat geschreven is voor die christenen die in die tijd in die gemeente samenkwamen om God te aanbidden en om naar zijn woord te luisteren. Boek Openbaring is niet geschreven voor Jeruzalem. Dat was in die tijd waarschijnlijk al verwoest. Ook de tempel was er al niet meer, was ook verwoest. Dus het leven van de gemeente ging verder in deze gemeente. Maar dan merk je dus dat alles wat Johannes schrijft in dat evangelie, dat doet hij door de bril die hij als het ware op heeft gekregen door de belevenis van de openbaring. En dan ga je anders kijken naar bepaalde details. Dat beïnvloedt je geheugen. En dan komen die namen. Ik ben het levende brood waarbij Jezus teruggrijpt naar het manna in de woestijn waarmee ze konden overleven. Ik ben het licht voor de wereld. We hebben gezien dat de Bijbel begint met het licht en eindigt met het licht. En dan halverwege staat Jezus daar in de tempel en die zegt, ik ben het licht der wereld. En we zullen dat komende dagen ook gaan zien wat dat betekent op Goede Vrijdag. Ik ben de deur van de schapen, de deur waardoor we binnen kunnen komen bij God de Vader. Maar ook de deur waardoor we naar buiten kunnen gaan, de wereld in. En dan de zoon kussen bij de deur. Ik ben de goede herder, Die heb ik overgeslagen naar aanleiding van de serie van Ad daarover. En vandaag komen we dan aan de vijfde naam. De eerste naam bedoelt Jezus vrij in het openbaar. De vijfde naam gebeurt in een geschiedenis. En dat is een van de beroemdste wonderen in het leven van Jezus. En het is een lang stuk, maar we gaan het toch even lezen. De opwekking van Lazarus. Ik lees hem even vanaf het scherm. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Dat is wat ik daarnet zei, hè? Jezus had ook gewoon vrienden. En Lazarus was een vriend van hem. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen: Laten we teruggaan naar Judea. Ik sla even een stukje over. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten. Nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze naar hem toe. Terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u hem vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: De Meester is er en hij vraagt naar je. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen en de Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Had hij nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar een graf, een spelonk met een steen voor de opening en hij zei: Haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los en laat hem gaan. Prachtige geschiedenis. Een geschiedenis op zich waar je meerdere preken over zou kunnen houden. Er zitten zoveel details in, er zijn zoveel dingen die vragen oproepen. Maar ik wil me vandaag echt beperken tot de naam van Jezus. En zoals met de andere namen, eerst kijken welke bemoediging ligt erin. Welke kracht kunnen we eruit halen. En daarna kijken van wat vraagt dat van ons. En dan gaat het natuurlijk om deze naam. Ik ben de opstanding en het leven. Even heb ik getwijfeld van, hey, de opstanding en het leven, zijn dit nu twee namen? En kom ik dus op twee preken uit? Maar Jezus noemt ze in één adem. Dus zie ik het even als één naam. De opstanding en het leven. Dus na deze vier is dit de vijfde naam. In deze geschiedenis, als je hem leest, dan zijn er allerlei dingen die vragen oproepen. Waarom dit, waarom dat? Jezus hoort dat Lazarus ziek is. Lazarus genezen, fluitje van een cent voor hem. Gezien zijn track record van alle wonderen die hij al gedaan heeft. Maar hij blijft nog twee dagen waar hij was. Waarom? Want dan was Lazarus niet overleden. Maar het is goed om te beseffen dat in het Joodse denken van die tijd het zo was dat als iemand stierf, dan bleef in hun gedachten de ziel van de persoon nog drie dagen in de buurt van het lichaam. En Jezus wilde aantonen, zoals hij zegt, dit is tot eer van God. Hij wilde aantonen dat hij macht had over leven en dood. Dus als Jezus eerder was teruggekomen en eerder Lazarus had genezen of uit de dood had opgewekt, er altijd zo'n zweem omheen had gehangen van, ja, maar die ziel die was nog in de buurt. Dus Jezus wacht tot Lazarus dood is. En niet dood, maar op zijn Rotterdams gezegd hartstikke dood. Echt moorddood. Gewoon geen twijfel over dood. Zodat er ook geen twijfel kan bestaan over het wonder. En over de grootheid van de macht en de autoriteit van Jezus. Daarom wacht Jezus, naar mijn overtuiging, tot die vierde dag. Zodat het niet betwist kon worden. Jezus heeft alles onder controle, ook in deze geschiedenis. Hij wil laten zien wat zijn autoriteit is. Niet door kracht, noch door geweld, maar door de geest van Jezus is er opstanding en leven. Jezus wachtte zodat het geen wonder van genezing zou zijn, maar een wonder van opstanding uit de dood. En er is nog iets wat vragen oproept. Jezus ergert zich, hij raakt bewogen. En hij huilde. Waarom dat nou? Nou, als je de commentaren leest, dan zijn daar verschillende uitleggingen voor. Maar allemaal een beetje dat je denkt van ja. Hè? Jezus, waarom moest hij huilen over de dood van Lazarus? Jezus wist wat er ging gebeuren. Waarom raakt hij bewogen? Jezus weet dat er straks vreugde zal zijn, dat er feest zal zijn, dat er verbazing zal zijn, dat God geëerd zal worden om zijn grootheid. Waarom raakt hij bewogen? Mijn idee is het volgende. Deze geschiedenis loopt gelijk over in de lijdensgeschiedenis. Omdat Lazarus wordt opgewekt, haasten mensen direct na deze opwekking zich naar de hoge priester. En dat is het moment dat Caiaphas besluit en spreekt de woorden, het is beter dat één mens sterft dan dat een heel volk in de problemen komt. Dus met de opwekking van Lazarus tekende Jezus als het ware zijn doodvonnis. De opwekking en het leven voor Lazarus werd de opmaat naar het lijden en sterven van Jezus. En mijn interpretatie is dat de bewogenheid en de emotie bij Jezus is. Hij wist, ik ga iets geweldigs doen. Ik ga feestbreugde brengen. Maar daarna is het onomkeerbaar dat mijn lijden en sterven eraan komt. Hij tekende hiermee als het ware zijn eigen doodvonnis. En Lazarus was niet meer dood. Even kijken, wat riep hij? Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn en daar staat Lazarus. En Lazarus is niet meer dood. Maar je kunt je afvragen, leeft Lazarus? Is dit leven? Want dat is Lazarus. Om nou te zeggen dat hij volledig leefde? Nee. Leef je wanneer je handen en voeten niet vrij kunt bewegen? Leef je wanneer je een beetje kunt voorthoppen? Wanneer je niet kunt eten, niet kunt spreken, niet kunt ruiken, niet kunt horen of niet kunt zien? Nee, ik denk niet dat je dat werkelijk leven kunt noemen zo in je kokonnetje. En daarom stopt Jezus niet bij de opstanding alleen. Jezus schenkt volledig leven in vrijheid. Lazarus moet letterlijk ontwikkeld worden. Hij was ingewikkeld en hij moest ontwikkeld worden. En toen ik met die woorden aan het spelen was, moest ik ineens denken aan de jaren 70, toen ik nog zelf mijn zwart-wit foto's afdrukte in de donkere kamer van een vriendin van me. Ik weet niet of je dat ooit wel eens gedaan hebt, je weet hoe dat gaat, maar je hebt zo'n donkere kamer, er brandt een rode lamp. Dan heb je een vergrotingsapparaat en dan pak je een wit vel uit zo'n doos die mooi ingepakt zit. En die leg je onder dat vergrotingsapparaat. En dan doe je een paar seconden doe je die lamp aan en dan zie je het negatief. En dat kun je dan nog een beetje manipuleren met doordrukken en oplichten. En na een paar seconden doe je die lamp weer uit en dan ligt daar gewoon een wit vel papier. Je ziet niks, maar er is wel wat gebeurd. Maar wat er echt gebeurd is, dat zie je pas als je dat vel in dat bad met ontwikkelvloeistof laat glijden. Dan na een paar seconden, dan zie je ineens de werkelijke foto. Je hebt eerst alleen nog maar het negatief gezien, maar dan zie je de werkelijke foto, zie je langzaam tevoorschijn komen. En dat beeld, dat zag ik ook toen Lazarus. Lazarus moest langzaam tevoorschijn komen. Hij moest ontwikkeld worden. Hij moest letterlijk tevoorschijn komen en letterlijk bevrijd worden. Eerst zijn handen en voeten, zodat hij zich weer kon bewegen. Daarna zijn hoofd, zodat hij weer kon spreken, kon ruiken, kon horen. En tot slot, dat hij ook weer kon zien. En zo werd hij ontwikkeld. En toen hij kon zien, moest ik denken aan Adam. God had Adam geformeerd uit de klei en daar lag hij. Dood. Maar wel in vorm. En toen blies God die levensadem in zijn neus. En Adam die deed zijn ogen open. En het eerste wat Adam zag was God die over hem heen gebogen stond om hem leven te geven. En ook hier. Die doeken gaan van zijn ogen. En een van de eerste dingen die Lazarus ziet is zijn vriend, zijn heiland, zijn redder, Jezus. Wat een prachtig parallel. En het staat er verder niet, maar ik ben ervan overtuigd dat toen Lazarus bevrijd was en die daar nog stond in zijn lendendoekje, dat hij zonder de feest geweest. Vreemd, het wordt helemaal niet beschreven, maar ik kan me niet anders voorstellen als dat hij op zijn knieën is gevallen met Martha en Maria naast hem. En dat ze in volle aanbidding gejubeld en ongelooflijk, weet je wel. Die hebben een feestmaal met elkaar gevierd. Dat is geweldig. Na dood te zijn geweest was er een ontmoeting met Jezus die vergelijkbaar is met die ontmoeting die Jezus heeft aan het begin van het boek Openbaring. Waarbij ook Johannes als dood voor de voeten van Jezus neerviel, vol ontzag. De opstanding, het graf verlaten en in het licht komen, maar nog gebonden. En dan zegt Jezus, maak hem los. Vrijkomen van de banden van dood. Vrijkomen van de banden van vroeger en weer kunnen zien en horen en spreken en bewegen. En dan leven zonder gebreken. In gerechtigheid, omdat Jezus dat geeft. Wat een bemoediging, wat een geweldig beeld is dat. Ja, dat zijn van die dingen, ik wou dat ik erbij was geweest, weet je wel, dat je daar had gestaan. Wow. Jezus. Wekt niet alleen op, maar hij geeft ook leven en vrijheid. Wanneer Jezus zegt dat hij het leven geeft, dan zegt hij dat hij zichzelf geeft. Want hij is het leven. Jan heeft daar pas nog over gesproken. Hè? Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is overigens de volgende in die rij van namen. En nu onze uitdaging. Want we hebben gezien dat iedere naam van God ook een uitdaging, een oproep voor ons is. Kunnen wij doden opwekken? Ik niet. In ieder geval niet uit mijn kracht. Ik heb die roeping ook niet op mijn leven liggen, voor zover ik weet. En laat de mensen die roeping wel hebben dat vooral doen. Maar ik ervaar die roeping niet. Kunnen wij mensen bevrijden van hun grafdoeken en zweedoek? De mensen in de wereld zijn verblind door het duister van deze tijd, waardoor ze Gods licht niet meer kunnen zien. Ze kunnen de boodschap van zijn stem niet meer horen, want die zitten dicht. Door de leugens en door de herrie van vandaag. Ze mompelen hun nood en ze mompelen hun vragen en problemen, maar er is geen mens meer die ze hoort. De mensen willen gaan, misschien wel vluchten, maar hun bewegingen zijn beperkt. Jezus wekt Lazarus op uit de dood. Maar zie wat er gebeurt. Hij laat de mensen de bevrijding doen. Tuurlijk had Jezus zo kunnen doen en dan waren die doeken van hem afgevallen. Maar dat doet hij niet. Hij zegt tegen de mensen, de omstanders, haal die doeken van hem af. Jezus doet zijn deel. En hij laat de mensen hun deel doen. En ik denk dat daar onze roeping duidelijk wordt. Wij mogen partner zijn met het goddelijke. Samenwerken met de kracht van de opstanding. Laat Jezus zijn deel doen. Het goddelijke. Het wonderlijke. Maar in heel veel dingen. Als je terugkijkt naar de preken van de afgelopen weken. Zul je zien dat God wil samenwerken met mensen. Door ze dingen te laten doen, door ze gaven te geven. Nu ga ik iets doen wat misschien gevaarlijk is, maar ik doe het toch. Zo ben ik. Ik ga een eigen vertaling van de Bijbel maken. Want er kwam een tekst in me op. Dat is een tekst die Petrus schrijft in zijn brief, de vrij beroemde tekst. 1 Petrus 2, vers 5. Daarin roept Petrus ons op. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dat is een oproep. En die oproep is iets dat is niet boven ons vermogen. Want God verklaart ons tot een heilig priesterschap. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een koninklijk, omdat we kinderen van God zijn. De koning en kinderen van een koning zijn koninklijk. En we zijn een priesterschap. Ik zou hem even een andere vertaling aangeven. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk partnerschap, een heilig volk, een volk dat zich God tot eigendom maakt, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Priesters waren in die tijd ook gewone mensen, die dienden in de tempel. En ze dienden God en ze dienden de mensen Door offers te brengen. Door onderwijs te geven uit de schriften. En ze dienden God en mensen. En ik denk dat de oproep voor ons is om in dat partnerschap te stappen met God. Om God zijn deel te laten doen. Maar ook ons deel door ons te laten doen. Lazarus, sta op. Dat was Jezus' deel. Maar haal de doeken van hem af. Dat was het deel voor de mensen. Wanneer wij in die roeping stappen, laten we dan wel opmerkzaam zijn. Laten we dan wel goed beseffen wat we doen. Zodat we de dingen niet doen uit onze eigen pijn of onze eigen religiositeit. Want dan lopen we het risico dat we de mens niet ontwikkelen, maar nog verder inwikkelen. Laten we het niet opnieuw ingewikkeld maken. Mensen hebben het nodig om bevrijd te zijn en daarna hun eigen weg met Jezus te gaan en hem te volgen. Dus ook ontwikkelen van regels. Laten we mensen niet weer opnieuw inwikkelen in je mag niet roken. Je moet je tiende geven. Je moet zondag naar de kerk. Je moet stille tijd houden. Dat is natuurlijk wat anders dan de mensen ertoe verleiden. Ze er hongerig naar maken. Laten zien dat er in de regels van God leven en gezondheid en vrijheid is. En ze leren daarvan te genieten. Dan ontwikkelen we mensen. Dan komen ze in de vrijheid van God te staan. En ze gaan ze zelf zien dat er bepaalde dingen consequenties hebben. Maar niet altijd een straf van God zijn. Ik denk dat onze uitdaging van vandaag is om de doeken van het gezicht van de wereld af te nemen. De mensen te laten zien dat er licht en hoop is. Te laten zien wat Jezus voor jou en voor mij betekent. Haal de windsels van hun oren en laat ze luisteren. Maak ook hun mond vrij, zodat ze hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze hun vragen kunnen stellen en dat die niet langer gesmoord worden in de desinteresse en in de haast van deze tijd. Door naar de mensen te luisteren. Als we even kijken naar de afgelopen weken, de preken van de afgelopen weken, is goed om af en toe even terug te kijken. Dan zien we dat in de preken van de afgelopen weken God ons regelmatig een uitdaging voorhoudt. Of het nou gaat over dat stomste gebed van alle tijden. Het gaat over het geloof van de vrienden die de man voor Jezus lieten neerzakken. Of het nou gaat over de preek van Yvonne, over de autoriteit van vorige week. De preek van altijd over verontmoediging en verantwoordelijkheid. Wij worden voortdurend de laatste tijd opgeroepen om als mensen in partnerschap te treden met onze mogelijkheden en gaven. Al die preken die stemmen wij niet met elkaar af. Ik weet niet waar Ad over gaat preken. Ad had geen idee wat ik vandaag zou zeggen. En zelfs van Maya en mij, wij weten van elkaar niet waarover wij gaan spreken. En als we al die preken van de laatste weken op een rijtje zetten, dan kom ik tot een conclusie dat God ons aan het oproepen is om bezig te zijn. Om partnerschap met hem te sluiten. Om in die goddelijke kracht van God deel te gaan nemen. Onze eigen kleine kracht en onze eigen gaven aan te bieden aan de grote versterker die God is. Waardoor God met onze bijdrage wonderen kan gaan verrichten. Dat is waarom we bidden voor Willem. Dat is waarom we bidden voor zijn operatie voor de ogen van Lutze. Dat is waarom we bidden voor elkaar. Wat heb ik te betekenen? Maar dat kleine wat wij doen, als we dat geven in de handen van God, dan kan hij daar wonderen mee verrichten. En hij wil ons als partners gebruiken. Laat hij de opwekking doen, maar laten wij het ontwikkelen doen als hij dat van ons vraagt. Onze kleine kracht en gaven aanbieden aan de grote goede genade van God. Waardoor hij als grote versterker van onze inbreng wonderen kan verrichten. Jezus is de opstanding en het leven. En daar gaan we de komende weken natuurlijk mee door in deze lijdenstijd op naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Amen. Gerda, zou ik met jou nog mogen zingen? U bent mooier dan ik kan begrijpen. Want dat eindigt met diep ontzag aanbid ik u.